Een hele goede morgen allemaal. Ik wil met u gaan naar het woord van de Heer. Want daar zijn we gekomen natuurlijk voor deze morgen. Amen. En ik wil met je gaan naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. En de titel van de boodschap is Denk zoals God denkt. Denk zoals God denkt. Dat is misschien een hele prikkelende boodschap. Of een hele prikkelende titel. Want je zou kunnen afvragen, denken zoals God denkt. Maar ja, wij zijn maar eenvoudige mensen. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar toch wil de Heer dat wij gaan denken zoals Hij denkt. Dat is belangrijk. Ik zou zelfs willen zeggen dat in dit leven is het grootste gevecht wat wij als mensen hebben en het belangrijkste gevecht dat wij als mensen hebben, is het wel of niet aannemen van Gods gedachten. Daar zit een groot spanningsveld vaak in ons leven. Kan ik het bewijzen? Nou, heel simpel. Hoe vaak zegt de Heer niet, vrees niet. Hoe vaak zegt de Heer in zijn woord niet, maak je geen zorgen. Wees in geen ding bezorgd. Ja? Dus de Heer zegt zo vaak, bel al je bekommernissen op hem. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Maar waar zijn wij mensen heel goed in? In zorgen maken, toch? Wij zijn heel goed in zorgen maken en nadenken, oh, hoe moet dit en hoe moet dat? Maar daarom is het des te belangrijker dat wij het eens worden met God. Eens worden met God. Amos 3 vers 3 zegt, kunnen twee samengaan zonder dat zij het eens worden? En willen wij de rijkdom van het woord van God, zijn belofte, willen we dat realiteit maken in ons leven, dan is het belangrijk dat we dit woord serieus nemen. Dat we zijn gedachten serieus nemen. Dat we zijn woord serieus nemen. En dat als Hij iets zegt, dat we het niet alleen maar als theorie aannemen, of alleen maar aannemen als een mooie tekst voor aan de muur, maar dat we gaan beseffen, hey, God wil dat het realiteit wordt in ons leven. Ik denk een van de meest bekende teksten uit de Bijbel is Psalm 23 vers 1. Kennen we allemaal toch? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is een hele mooie tekst die vaak in huizen hangt en de schoorsteen of weet ik veel, een mooi plekje heeft. Maar het is één ding om die tekst daar aan de muur te hebben hangen. En het is een ander ding om werkelijk te ervaren in je leven en te geloven en te beseffen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Want als je gelooft dat de Heer jouw herder is, ik zou je zeggen, alle zorgen verdwijnen eigenlijk als sneeuw voor de zon. Een soort van. Hè? Natuurlijk, je hebt een gevecht. We zijn allemaal mensen, we hebben een gevecht. En de omstandigheden kunnen soms pittig zijn in ons leven. Maar als we ons vasthouden aan Gods woord en zeggen, Heer, u bent mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan vervult zijn rust en zijn vrede, zijn woord, komt in ons hart en het produceert leven. Het produceert leven. Want waarom? Omdat we ontvangen Gods woord in onze geest. En vanuit onze geest moet het ook in onze gedachten komen en in ons leven worden. Daarom is Jezus het vlees geworden woord van God. De manier zoals de Heer Jezus leefde, hoe Hij dacht, hoe Hij handelde, hoe Hij wandelde, was perfect in lijn met de schriften. Was perfect in lijn met Gods gedachten. En als contrast zien we bijvoorbeeld de fariseërs en de schriftgeleerden en de sadduceeën. Die kenden het woord wel, maar toch kenden ze de schrijver van het woord niet. En ze kenden de schrijver van het boek niet. En dat was zo bijzonder van het leven van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus openbaarde het woord vanuit een relatie met zijn vader. En door zijn verlossingswerk, gaan we zo meteen ook weer vieren, door zijn verlossingswerk mogen wij ook de Heere God kennen als onze vader. Door het bloed van de Heer Jezus, wat Hij heeft vergoten daar op Golgotha. Amen. Hey, word je daar niet blij van? Word je er niet blij van? Ik word daar blij van. Amen. Het is een blijde boodschap die we hebben. Nou, denken zoals God denkt. Zoals ik al zei, de belangrijkste worsteling die een mens heeft, heeft te maken met het overgeven aan het woord van God. Het geloven van het woord van God. Zijn woord vertrouwen. Geloven is eigenlijk een ander woord voor vertrouwen. Vanuit een bepaald opzicht. Want eigenlijk, je vertrouwt je hemelse vader. Je vertrouwt Datgene wat God zegt in zijn woord, dat hij daadwerkelijk ook een waarmaker is van zijn woord. Dus je vertrouwt hem. God geloven is God vertrouwen. Ik kan een theologische studie geven over 18 punten over geloven en wat het Griekse woord is en de etymologie en alles wat erachter zit. Maar uiteindelijk gaat het om, vertrouw je God. Pakken we dit. Vertrouw je God met je hart. Heb je hem lief met je hart en vertrouw je dat hij datgene doet wat hij zegt wat hij doet. Nou, we gaan lezen. Efeze 1, en dan wil ik vers 17 lezen. En lees ook het hele hoofdstuk voor jezelf als u thuis bent. Maar er staat er, het is een mooi geschrift, een mooie brief die Paulus schrijft aan de gelovigen. En dan zegt hij daar, opdat de God, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. In de heiligen. Nou, wat een krachtige statement. Eigenlijk zullen we dit moeten gaan ontleden, want ik weet niet hoe het met u is, maar als ik de brieven van Paulus heel snel achter elkaar lees, dan lees ik zoveel moois, maar kan het onmogelijk allemaal tegelijkertijd in één keer opslaan. En soms zijn er van die bekende, sommigen vinden het beruchte zinnen. Hè? Een zin begint ergens linksboven op de bladzijde en eindigt ergens op de volgende bladzijde halverwege. Met allemaal bijzinnen en zo. Maar er zit zoveel rijkdom en zoveel diepte in wat de Heilige Geest ook heeft geopenbaard in het woord van God. Nou, let op wat er staat. Hè? Er staat al op dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. Met andere woorden, God openbaart zich hier als een Vader van heerlijkheid. Heerlijkheid wil zeggen dingen die glorie zijn, hè? Glorieus zijn. Nou, eigenlijk één ding wat zeker niet glorieus zijn is depressiviteit. Is ziekte. Is zonde. Is ellende. Oorlogen, hongersnood. Dat is geen heerlijkheid. Amen. En soms, ik ga wel eens de straten op en dan mag ik het evangelie delen ook met mensen op straat. En dan een van de vragen die ik heel vaak toch wel krijg is, nou, u kent denk ik de vraag allemaal, als u lang in het geloof bent, dan heeft u vast wel deze vraag gehad. Als er een God is, waarom doet hij dan niks aan die oorlogen? Kennen we die vraag? Ja, oh ja. En waarom is dit gebeurd? En waarom heeft hij deze ellende in mijn leven bewerkstelligd? Nou, ik kan u vertellen, broeders en zusters, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Johannes 10 vers 10 zegt, de dief komt om te slachten, te stelen en te vernietigen, maar Jezus is gekomen om leven te geven in zijn volle overvloed. Amen. Dus als ik kijk naar de Heer Jezus, dan zie ik daar de perfecte expressie van de Vader. Als ik kijk naar de Heer Jezus, dan zie ik exact het karakter van de Vader. En wat zie ik Jezus doen? Hij ging rond, goeddoende, genezende allen die door de duiven overweldigd waren. Dat laat mij zien dat God van mensen houdt. Een van de bekendste, misschien wel de bekendste tekst, we hadden het net over Psalm 23, maar misschien wel de bekendste tekst is Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Met andere woorden, God heeft de wereld lief. Dat Jezus is gekomen is een expressie van de liefde van God. Dus je zou kunnen zeggen dat alles wat de Heer Jezus deed hier op aarde, toen hij wandelde, een geweldige bediening van ruim 3,5 jaar, maar alles wat hij deed was een expressie van de liefde van God. Niet om mensen de put in te praten, niet om mensen te veroordelen, niet om mensen nog dieper te laten zien van jullie zijn zondaren, jullie zijn slecht. Nee, juist om ons te trekken uit die put. Juist om ons, om de slavernij die we hadden allemaal als mens van de zonde, om dat te doorbreken, zodat wij nu voor zijn troon in volle vrijmoedigheid kunnen staan. Amen. Dus hij is de vader van heerlijkheid. En dit is de vader die ons zegt, wat er wordt gebeden eigenlijk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. In het kennen van hem. Nou, dit kennen, waar Paulus hier over spreekt, is niet een verstandelijk kennen. Weet je, we hebben net, geloof ik, ook de koning even genoemd. Nou, ik kan zeggen, ik ken Willem-Alexander, maar ik ken hem niet. Ik weet wie hij is, hè. Ik zie hem altijd zo even lekker zwak, zo mooi zwaaien zo, op Koningsdag. En er staan ook alle dochters. Maar ik ken hem niet persoonlijk, zie je. Maar het verlangen van God is dat je hem persoonlijk kent. Dat je hem ervaart. Dat is ook het woord kennen, wat hier staat, epignosis. Dat is het woord, Griekse woord wat hier staat. Het is echt het kennen van hem. Dus de Vader wil dat je hem kent, persoonlijk, op een persoonlijk vlak. Dit is prachtig, hij houdt van je. Weet je, je bent zijn geliefde kind. En hij wil zo graag dat je dit, dat je deze zekerheid mag hebben. Weet je, ik zie te veel christenen, zie ik gebukt gaan onder schuldgevoelens. Oh, ik heb, dit is nog niet goed genoeg. En dit is nog niet goed genoeg. En hier heb ik nog last van. En ja, niet alles in mijn leven is zoals het zou moeten zijn. En eigenlijk zitten we daar met een soort schuldgevoel. Terwijl de Heer, terwijl de Vader zegt, hé, maar ik heb mijn Zoon gegeven. Ik heb mijn Zoon gegeven voor jou. Zodat jij niet meer in die ellende hoeft. Kom, sta op. Sta op, je bent mijn Zoon. Je bent mijn Zoon. Kom, vertrouw me. Heb gewoon een relatie met mij. Ontvang van mijn rust. Ontvang van mijn vrede. Ontvang mijn gedachten. Zo belangrijk. Schud die schuldgevoelens van je af. Want ze eigenlijk schuldgevoelens getuigen tegen het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zijn bloed vergoten en het reinigt ons van alle zonden. Natuurlijk, we moeten ons bekeren. Natuurlijk, we moeten oprecht voor de Heer leven. Maar stap uit schuldgevoel. Stap uit dat ding en ga gewoon leven als een zoon van God. Ik kan je vertellen, als je stopt met je bezighouden met de zonde in je leven. En je gaat je richten op de genade van de Vader. Je gaat je richten op, want ik ben een zoon van God. Dan ga je merken dat die grip van de zonde, dat die minder wordt in je leven. Want het is allemaal het vlees. Het is eigenlijk het gedachte, het natuurlijke denken wat ons wil vasthouden. Terwijl eigenlijk God zegt, hé, maar kom daar vrij van. Kom daar vrij van. Kom, leef als een zoon van God. En dat kan. Hij zegt daar, de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Namelijk, verlichte ogen van uw verstand. En verstand, mind, hart. Dat is eigenlijk hetzelfde. Daarom staat ook in de MBG staat er ook, verlichte ogen van uw hart. Zodat we weten wat de hoop van zijn roeping is. Eigenlijk staat hier iets op iets moois. Hè? Want eigenlijk, zoals Paulus het hier schrijft, hij bidt dat we verlichte ogen van ons verstand hebben. Verlichte ogen van ons hart. Met andere woorden, het is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat we deze dingen altijd pakken. Is dat logisch? Want als er dingen vanzelfsprekend zouden zijn, had je er niet voor hoeven te bidden, om het zomaar te zeggen. Ja? Ik hoef niet te bidden, Heer, wilt u deze dag zuurstof in de lucht plaatsen, zodat ik kan ademen. Nee, de zuurstof is er, we gaan er vanuit. Zie je? Maar sommige dingen zijn niet vanzelfsprekend. Sommige dingen zijn niet vanzelfsprekend. En ook het weten wat de hoop van zijn roeping is, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Dat is ook wat Paulus hier zegt, zodat hij geeft de geest van wijsheid, van openbaring. Maar welke geest is dat? Dat is de Heilige Geest. Dat is de geest van God zelf. Die weet, de geest van God. Waarvan Paulus ook zegt in 1 Korinthe. Dat dat degene is die de diepte van God kent. Die geest. Bewerkstelligt in ons. Dat wij weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid. Van zijn erfenis in de heilige. Nou, er zat ook weer zoveel moois hierin. Hè? Dus de Heilige Geest wil in ons bekendmaken wat wij hebben ontvangen. En dat is een glorieuze erfenis. Romeinen 8, Gaan we een stuk, denk een stukje, zonder er ook nog een stukje over lezen. Maar om alvast een sneak preview. He, Romeinen 8. Die zegt dat wij erfgenamen zijn van God. Erfgenamen met Christus. Als je een mede-erfgenaam van Christus bent, dan betekent het eigenlijk, bijbeltechnisch gezien, alles wat hij heeft, heeft hij ook aan jou gegeven. Je hebt verschillende manieren om met een erfenis om te gaan. Als er soms een erfenis is, en soms kan het wel eens in families toch wel tot spanningen leiden. Wie krijgt de hond en wie krijgt de parkiet? En wie krijgt de oude gitaar van oom Ben? Maar als je een mede-erfgenaam bent, is het eigenlijk, bijvoorbeeld je bent een mede-erfgenaam van een huis, dan is het eigenlijk iedereen die een mede-erfgenaam is, is eigenaar van dat huis. Dan ben je een mede-erfgenaam. Het is niet zo, de ene krijgt die en de andere krijgt die en jij krijgt niet wat jij krijgt. Nee, maar je bent een mede-erfgenaam met Christus. Dat betekent dat alles wat hij heeft ontvangen, is nu ook van jou. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar dit gaat boven mijn bolletje. Dit gaat boven mijn verstand. Dit is iets wat niet vanzelfsprekend is, dat je dit zomaar pakt. En daarom zegt Paulus, ik bid dat je de geest van waarheid, de geest van openbaring en van wijsheid mag hebben. Zodat je mag weten wat deze heerlijkheid is. Dat je mag weten welke erfenis jij hebt ontvangen. Weet je, wij christenen, wij moeten de blijste mensen zijn die er maar rondlopen op deze wereld, toch? En dan zeg ik niet van dat er geen ellende is, dat er geen tegenslagen zijn, want het leven kan pittig zijn. Maar hoeveel weten dat ook de Heer Jezus door heel wat ellende heen gegaan is. En toch zegt hij, ik heb blijdschap. Mijn blijdschap geef ik u. Niet de blijdschap zoals ze de wereld heeft, maar mijn blijdschap. Wat voor blijdschap is dat? Dat is een blijdschap die niet afhankelijk is van de omstandigheden van het leven. Dat is een blijdschap die geankerd is in de hemel, in het woord, in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daar kunnen we ten alle tijde blij van zijn. Hoeveel hebben gemerkt dat God zo'n vrede en rust kan geven, dat ook al heb je soms pittige dingen die je voor je kiezen krijgt, dat er toch iets binnenin is dat het eigenlijk als het ware is van, aan die buitenkant voelt het niet fijn. Ik heb misschien een stuk verdriet of ik heb misschien dingen te verwerken. Ik heb misschien vragen, maar heel diep van binnen weet ik, het zit goed. Het zit goed. It is well with my soul. En hoe het oude lied zegt, het is wel met mijn ziel. Ja, precies het letterlijke vertaling. Ja. Het is wel met mijn ziel. Waarom? Omdat ik weet, ik heb een eeuwige erfenis ontvangen. Ik heb een heerlijkheid ontvangen. Wauw, ik ben een kind van de Vader. Wauw, nou als je dat beseft, als je elke dag daar vol van bent, dat je een koninklijk kind bent, door de Vader bemind, en dat zijn ogen zo teder rusten op jou, zou ik eigenlijk zeggen, what's the problem? Hè? Wat voor problemen hebben we eigenlijk nog? Hè, wat zijn nou eigenlijk de dingen waar we ons zo zorgen over maken in het leven? Eigenlijk, ze zijn reëel, maar eigenlijk als we vol zijn van de kennis van God, eigenlijk zijn dat dingen die verwelken. Verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenissen in de heiligen. Nou, hoeveel heiligen hebben aan deze plaats? U mag uzelf als een heilige, ja? Ja. Weet je, ik begrijp u heel goed, want ik vroeger, dus iemand zei wel tegen mij, ja Artie, maar je bent toch een heilige? Ik dacht, heilig. Dit is nog niet goed, dat is niet goed, dit is niet goed. Zo, want ik was opvliegend en ongeduldig en weet ik wat allemaal. Maar ik heb ontdekt dat de Heer noemt jou hier een heilige. Denkt u dat iedereen daar in de gemeente van Efeze, dat daar niemand bij zat die opvliegend was, die af en toe een kort lontje had, die af en toe ruzie of jaloers was, dat er niemand bij, dat iedereen daarin was de volmaakte gemeente. Nee. Het zijn allemaal mensen net zoals u en ik. Maar toch noemt God je een heilige. Waarom? Je bent apart gezet. Je bent zijn volk. En het is zaak, daar komt het weer, dat wij dit gaan geloven. Want eenmaal dat geloven gaat maken dat het ook realiteit gaat worden in je leven. In het koninkrijk van God is het altijd eerst geloven, dan zien. In de wereld zeggen we altijd, of in de maatschappij hoor je vaak, nou, eerst zien en dan geloof ik het wel. Dan pas, eerst zien, dan geloven. Maar in het koninkrijk van God is het eerst geloven en dan ga je het zien. Waarom? Omdat wat geloof je? Je gelooft het woord van God. En het woord van God, zodra je het gelooft, is het als een zaad wat in je hart wordt geplant. Is het als een zaad die in je geest wordt geplant. Je wordt daar sterk van. En datgene, dat zaad van het woord van God, komt naar boven. Met andere woorden, je gaat geloven wat God zegt. Je wordt het eens met hem. Je neemt zijn gedachten aan. Het wordt in je hart geplant. En op dat moment wordt dat woord realiteit in je leven. Dus het leven van een heilige gaat zich manifesteren, gaat groeien, gaat vrucht dragen in je leven, zodra je Gods woord aanneemt. En zegt, Heer, ik snap er helemaal niks van, maar ik neem aan, ik ben nederig genoeg om aan te nemen dat, dat ik een heilige ben, ook al snap ik het met mijn eigen verstand niet. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik onmogelijk zeggen dat ik een heilige ben, maar toch noemt u mij een heilige. Heer, ik ben gewoon nederig, ik onderwerp mijn verstand aan uw wijsheid en aan uw woord en ik word het eens met u, ik zeg met u samen, Heer, ik ben een heilige, door de genade van de Heer Jezus Christus. Snap je dit? Dit is zo essentieel, broeders en zusters. Want als we dit niet pakken, dan blijven we altijd maar dat gevecht houden tussen het aardse denken, het wandelen met wat we zien, met wat we voelen, met wat we horen, met wat ons verstand heel logisch beredeneert, versus wat God, waar God ons eigenlijk wil hebben, en dat is dat wij gaan denken zoals hij denkt. Dat wij de dingen gaan zien zoals hij dat ziet. Hij wil dat je weet welke hoop jij hebt, welke rijkdom jij hebt. Nou, hoe komen we daar? Eigenlijk is er één grote sleutel, en dat is door het woord te overpeinzen. Mediteren op het woord. Hè? To meditate on the word staat er vaak in het Engels. Om het woord te overpeinzen staat er vaak in het Nederlands. Met andere woorden, als we dit woord overpeinzen. En we gaan er niet met een sneltreinvaart op heen. Maar we gaan bedenken. Hé, maar Heer, wat zegt u nou eigenlijk? Ik snap het niet, maar Heilige Geest. Geef mij die openbaring. Geef mij die wijsheid om dit te snappen. Zodat het realiteit gaat worden in je leven. Je gaat zien, het woord van God gaat leven produceren in jouw leven. En de dingen in jouw leven gaan zich richten in lijn met het woord van God. Daarom zegt de Heer, zegt hij, ik zal die, in het oude systeem was het zo, dat daar de gedachten van God, die stonden op stenen tafelen. En die stonden op boekrollen. En een gelovige, iemand die God wilde dienen, ja, je moest het van buitenaf lezen en je moest het maar proberen te pakken. Zie je, en eigenlijk daar die 10 geboden, als je ernaar kijkt, dan denk je eigenlijk, nou, geen enkel mens kan zich ten volle aan die 10 geboden houden. En Jezus, die doet nog eigenlijk een schepje bovenop. Bovenop wat wij verstandelijk denken. Want wij denken misschien, oh, maar, joh, weet je, ik heb nooit overspel gepleegd. En ik heb nooit iemand vermoord. Maar Jezus zegt, hey, als je je broeder haat, heb je al moord gepleegd. En als je al kijkt naar een vrouw die niet van jou is, dan heb je al overspel gepleegd. Hoe? Nou, eigenlijk dacht je daarvoor, hè, voordat Jezus kwam, dacht je, nou, okay, nou ja, goed, ik voer het niet in het echt uit, maar hier gebeurt van alles in deze gedachte. Maar Jezus zegt, nee, het gaat niet alleen maar over het uitvoeren, het gaat over wat er in je hart zit. En dat is heel reëel voor God, wat er in je hart zit. Amen? Het is heel reëel voor God. Maar daarom eigenlijk, die 10 geboden laten eigenlijk zien van, hé, ik heb een verlosser nodig. Ik heb een verlosser nodig. En de Heer Jezus heeft dat oude systeem, heeft hij afgedaan aan het kruis. En hij heeft gezegd, nee, die wetten van mij, ze zijn goed. En er is niks fouts aan de 10 geboden. Maar ik ga het anders doen. Ik ga ze niet meer alleen op die stenen tafelen daar laten. Nee, ik ga ze schrijven op de tafels van je hart. Dat jij nu, binnen in jouw leven, dat daar de Heilige Geest werkt. En wat krijg je dan? Dan krijg je de vrucht van de geest. Wat is vrucht eigenlijk? Hè? Vroeger, ik ging altijd naar de zonneschool. Ik ben daar opgevoed, hè, de zonneschool. En dan weet ik wel eens, dan, als je dan elke zondag kwam. En dan had je je tekst uit je hoofd geleerd. En dat je je offer moest je meenemen. Hè, dan kreeg je punten voor en zo. En dan mocht je ook, okay, als je tekst, dan mocht je, bijvoorbeeld een banaantje. Mocht je ergens aan ophangen. Zo van dat, hè, want het thema was dan de vrucht van de geest. Maar vrucht van de geest, ja, we denken misschien vaak aan fruit, maar eigenlijk heeft het te maken met iets wat voortkomt als iets leeft. Dat is de vrucht. Zie je, met andere woorden, wat is eigenlijk de essentie, is dat als Gods geest in ons woont, en dat woont hij, ja, als Gods geest, als je wederom geboren bent, dan woont Gods geest in je. Als Gods geest in je woont, en je geeft de Heilige Geest de ruimte, je leert naar hem te luisteren, je leert naar hem, hè, je eigen wil aan hem over te geven, en Heer zeggen, Heer, ik snap het niet, maar ik geef me over aan uw wil. Ja, en de Heilige Geest kan zeggen, doe dit niet, of ga die kant, ga nu die. Hij geeft je richting. Als je daarnaar luistert, dan ga je merken dat het karakter van de Heilige Geest wordt ook jouw karakter. Dan krijg je liefde, vrede, blijdschap, geduld, zelfbeheersing. Hè? Vrede, al die dingen. Met andere woorden, het karakter wat God heeft, zijn denkwijze, zijn wezen, wordt nu ook realiteit in jouw leven. Geweldig. Ik word hier enthousiast. Ik weet niet hoe het nu zit, maar ik word hier enthousiast van. Zeg even tegen je buurman, word jij hier ook zo enthousiast van? Ja? Ja? Het woord is krachtig. Ik wil met je gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 14. Immers, staat er. Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen. Een andere vertaling zegt zonen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming, van zoonschap, tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba Vader. De Geest, de Heilige Geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Nou, ook weer zoveel wat hierin staat, maar wat van belang is. Nou, heel veel van belang, maar waar ik vandaag de nadruk op wil leggen. Zovelen als ze door de geest van God geleid worden, zijn zonen God, zijn kinderen van God. Met andere woorden, je mag weten dat de Heilige Geest woont in je. Hoeveel christenen bidden vandaag niet voor dingen die ze al hebben ontvangen? Ik kan je vertellen, dat is eigenlijk iets wat, ja, dat gebed zal niet verhoord worden, want je hebt het al. Je hebt het al. De Geest van God woont al in je. Dus in plaats van de Heer te bidden, geef mij toch uw geest. Oh Heer, ik wil zo vervuld worden met de Heilige Geest. Ik wil zo het is zaak dat je je overgeeft aan hem, maar hij zit er al. Weet gij niet dat gij een tempel zijt van de Heilige Geest en dat de Geest van God in u woont? Dat zegt hij daar tegen best wel een gemeente waar best wel wat mis mee is in Korinthe. Want als je daar kijkt wat er toch voor misstanden ook plaatsvinden. Maar toch zegt hij, weet je niet dat je een tempel bent van de Heilige Geest, dat Gods geest in je woont. Met andere woorden, wij moeten stoppen om te bidden van, geef mij uw geest, en zeggen, dank u wel voor uw geest. Heilige Geest, u woont binnenin mij. Ik wil luisteren naar u. Ik wil uw leiding volgen. Zie je? Je gaat van vragen voor iets wat je al hebt, ga je naar gebruiken voor, met iets wat je al hebt. Snappen we dit? Is zo van belang. En hij zegt dus hier, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn zonen Gods, zijn kinderen Gods, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Met andere woorden, de Heilige Geest getuigt in ons hart. Hoe weet u, hoe weet jij, dat jij een kind van God bent? Hoe kun je het bewijzen? Je kan eigenlijk zeggen, ja, ik kan het niet verstandelijk bewijzen, maar ik weet gewoon dat het zo is. Hoe weet je dat het zo is? Is de Heilige Geest. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Amen. Dat wij kinderen Gods zijn. En dat wij ook erfgenamen zijn. Met andere woorden, wij moeten... Ik zie dat het alweer... De tijd vliegt hier ook al zo snel bij jullie. Net zoals bij ons al. Maar de geest zelf getuigt met ons geest dat wij kinderen God zijn. En dat wij een erfenis. Dat wij die hoop, die heerlijkheid van de erfenis. Dat wij dat mogen beseffen. Dat het realiteit mag worden in ons leven. Zie, dat is denk ik... Het werk wat de Heilige Geest in ons wil doen, is dat wij het pakken. Dat wij het snappen, dat we het gaan zien, dat het realiteit wordt in ons leven. Eigenlijk dat de stem van de Vader luider klinkt in ons leven dan alle geschreeuw en alle ellende en alle omstandigheden die op ons afkomen. Yo, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk niet heel veel journaal meer op. Maar als je nationaal... Ja, nou, oorlog hier, overstroming daar, ramp dit, ramp zus. Nou, dan gaan we nu weer over naar het weer. Pierre, wat voor weer wordt het morgen? Weet je wel, ja, je wordt er niet echt blij van, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk, als je alleen maar daarnaar zou luisteren, als je alleen maar dat zou denken, denk ik zo, nou, het is ellendig met deze wereld. En laten we eerlijk wezen, zonder Jezus is het ook ellendig in deze wereld. Maar wij hebben hoop. Amen. En daarom is het van belang dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, maar dat we gaan opstaan en dat we weten, hey, ik mag leven als een zoon van God. Jezus is mijn Heer, hij is mijn God, hij is mijn koning, maar toen hij hier op aarde was, heeft hij ook een leven geleefd wat ik mag zien als voorbeeld. En dat moeten we pakken. Want, discipelen, wat betekent het om een discipel te zijn? Nou, Jezus zegt het zelf, het is de grootste eer voor een discipel om te worden als de meester. En als wij volgelingen van de Heer Jezus zijn, is het eigenlijk, lees de evangelie. Kijk hoe hij wandelde. Kijk hoe hij, hoe zijn leven was. En dat hoort ook, mijn leven hoort ook zo te zijn. Een leven van dienstbaarheid. Een leven van toegewijdheid aan de Vader. Maar ook een leven van kracht, vol van de Heilige Geest. Geloof jij vandaag dat als jij je handen legt op iemand en je spreekt genezing uit, dat de Heer het wonder door jou heen kan doen? Geloof je dat? Geloof je vandaag dat als jij met iemand de liefde van God deelt en zegt, hey, weet je, er is een God die van je houdt. Als je misschien op je werk bent, weet je, je merkt dat je door problemen gaat, door moeilijkheden gaat, door ellende. Dan weet je, ik geloof dat er een levende God is en hij houdt ook van jou. Nog zullen we samen bidden dat deze ellende in je leven, dat voorbij mag gaan. Dat God een uitkomst mag geven. Geloof je dat de Heer door jouw gebed machtige, mooie dingen wil doen. Verandering kan brengen in het leven van andere mensen. Daartoe ben je geroepen. Amen. Net zoals dat Jezus rondging en de gebrokenen van hart heelde, zo mag jij ook rondgaan. Dat is het mandaat wat hij aan jou gegeven heeft. En dat is ook eigenlijk, tot slot wil ik een aantal punten even met je noemen. Wij moeten weten hoe God over ons denkt. Nou, we hebben het al vandaag al een tipje van de sluier, maar ik zou zeggen, lees de brieven van Paulus. En een van de dingen die ik zou willen aanraden is om op te merken hoeveel er staat in de voltooide tijd. Hè? Gemaakt, gezeten. Hij heeft u gezegend met alle geestelijke zegeningen. Hij heeft u bevestigd. Hij heeft u geroepen. Hij heeft u zijn geest gegeven. Hij heeft ons gemaakt. Dus heel veel van de dingen waar wij vaak voor bidden, eigenlijk is het niet, nogmaals, hè, het is niet dat wij, hoe moet ik zeggen? Wij bidden, laat ik het zo zeggen, we bidden heel vaak voor dingen die we al hebben. En de shift moet zitten van, ik ga niet meer daarop bidden, ik ga gewoon de Heer geloven en hem danken daarvoor. Want hij heeft het aan mij gegeven. Amen. Dus wij moeten weten hoe God over ons denkt, wie hij van ons gemaakt heeft. Hebben we net gelezen. Hij heeft ons zonen gemaakt. Hij heeft ons erfgenamen gemaakt. Hij heeft ons heiligen gemaakt. Welke erfenis we hebben ontvangen. We hebben een geweldige erfenis ontvangen. Alles wat Jezus heeft, heeft hij ook aan ons gegeven. Johannes 17. Vader, de glorie die gij mij hebt gegeven, die is ook voor hun. Amen. Ik ben in de Vader is in mij en wij in hun. Met andere woorden, eigenlijk zou je zeggen, we hebben alles gekregen en ontvangen wat nodig is om Gods glorie te kunnen laten zien in deze wereld. En wij moeten weten, dus A, hoe God over ons denkt. B, wie hij van ons gemaakt heeft. C, welke erfenis wij hebben ontvangen. En D, welk mandaat hij ons heeft gegeven. En ik denk dat dit een punt is waar de duivel heel erg zenuwachtig van wordt. Dan wordt de duivel heel zenuwachtig, want oké, het is niet zo erg als christenen. Nou, joh, als hij die christenen kan denken, ja, dus, oh, ik ben maar niks, oh, ik kan niks, ik weet niks, ik heb niks ontvangen. Zie je, dan ben je eigenlijk, ja, dan denkt de duivel, oké, nou, die is uitgeschakeld, die is lekker met zichzelf bezig. Maar zodra je gaat opstaan en gaat geloven wat God zegt, dan zegt hey, maar ik heb een mandaat ontvangen. Ik mag ook, zoals de Heere Jezus, mag ik mensen vrijzetten van het werk van de vijand. Sterker nog, daartoe ben ik geroepen. Dat is mijn werk. Nou, dan zou ik zeggen, dan is de duivel hier in Den Haag, die heeft hij zijn handen vol aan deze club mensen hier. Ja. In één keer, wacht, wat gebeurt er nou? Mensen beginnen te getuigen. Mensen worden genezen. Mensen worden bevrijd van depressiviteit, van angst, van fobieën, van allerlei zaken. Wat is dit? Wat gebeurt hier nou? Wauw, Jezus is echt de goede herder. Ja. Amen. Dus welk mandaat hij ons gegeven heeft. En daar wil ik tenslotte met u gaan naar 2 Korinthe 5, vers 17. 2 Korinthe 5, vers 17. En dan gaan we zo het avondmaal vieren met elkaar. 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zien we dat? Het is al gebeurd. Oude is voorbij. Zaak is dat we het gaan geloven. Zie, alles is nieuw geworden. Je moet het zien. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons, let op, de bediening van de verzoening gegeven heeft. De bediening van de verzoening betekent eigenlijk mensen weer in verzoening met God te krijgen. Hoe? Door de Heer Jezus Christus. Door zijn verlossingswerk te brengen aan de mensen. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft ons het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten, ambassadeurs, namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. En dit is ook het mandaat wat wij hebben ontvangen. Eigenlijk is dit een vertaling van ga uit in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Dit is een vertaling van maak alle volken tot mijn discipelen. Het is dezelfde vertaling. Eigenlijk is dat een andere verwoording hiervan. Laat je met God verzoenen. En dit, broeders en zusters, is het mandaat wat een ieder van ons, een ieder die de Heer Jezus Christus als zijn Heer en redder en heiland heeft, die Jezus wil volgen, die God wil volgen, dit is het mandaat voor jou. Dit is het mandaat voor u. Geloven we dat vandaag? Amen. En ik kan u zeggen, het kan heel spannend zijn. Het kan heel spannend zijn om voor het eerst misschien tegen iemand te getuigen. Het kan heel spannend zijn om voor het eerst met iemand te bidden. Maar uiteindelijk, je mag de Heer vertrouwen. Te vertrouwen dat Hij zal medewerken. Dit is ook wat de discipelen ervoeren. En ze gingen heen, ze predikten het woord en de Heer bevestigde het woord met wonderen en tekenen die volgen. En ook wonderen en tekenen, ze zijn nog steeds voor vandaag en ze zijn ook, de Heer wil het graag door u heen doen. Niet alleen door de predikanten, niet alleen door de mensen in de, als ik het even zo mag zeggen, in de bediening, hoe we het vaak zo noemen, maar als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Amen. En hoeveel gelovigen hebben we aan deze plaats? Ja, steek even je hand omhoog. Ja, 3, 5. Oh, kijk. Ja. ik zit er nu verkeerd hier, hè? Ja. Mooi. Prijs God. Amen.